Namens de kerkenraadgemeente zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat voor u voor door kandidaat J. Kooi. Zondag 9 december om 10:00 dominee van de Brink. Dan zal de Heidelberger catechismus worden behandeld. Zondag 14 om 16:30 kandidaat Kroneman. Aanstaande donderdagavond is het Bijbelavond. Dr. Theo hoopt met ons na te denken over medische ontwikkelingen. Hoe ver gaan we? Aanvang 19:30. Aanstaande zondag is er aansluitend op de morgendienst koffie drinken. Woensdag 19 december is er om 19:30 ledenvergadering. Meer daarover vindt u in de nieuwsbrief die beschikbaar is in de hal van de kerk. Aansluitend is er de Bijbelstudiekring. Er wordt dan nagedacht over Prediker 3, vers 1 tot en met 15. Dit alles zo God wil en wij leven. Wat betreft de collecten, de eerste collect is bestemd voor de stichting De Vluchtheuvel. De tweede collect is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Vangen wij de dienst met elkaar aan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, het zesde vers. Gemeente, horen wij nu naar de heilige wet des Heren en de hoofdsom daarvan. En zingen we daarna van Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Psalm 72, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen zijnde een wetgeleerde heeft gevraagd Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Genadig en barmhartige Heere van hemel en van aarde, uw naam zij geloofd en geprezen, dat het zondag mag zijn. Rustdag, uw dag, afgezonderd van al de andere dagen en bestemd voor uw heerlijke en wonderschone dienst. En zo mogen wij hier zitten en staan als even zoveel toonbeelden van uw goddelijke langmoedigheid, waar zoveel mensen ook in de afgelopen weken tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen, opgeroepen werden om rekenschap af te leggen van alles wat zij gedaan hadden, het zij goed, het zij kwaad. En wij mogen nog zijn in het heden van de genade. Meer nog, ge komt ons tegen met uw woord en getuigenis. Uw woord, dat het eerste en het laatste woord heeft. Uw woord, dat de tijden en de eeuwen omspant. Het eeuwig blijvende woord van u. En daarin is hij die kwam, die leed en stierf, die zocht en zoekt wat verloren is. Zojuist, Heere, stelde u ons voor de spiegel van uw heilige wet die goed is, de wet die geestelijk is, de wet die eeuwig is. En als u ons ogen gaf en geeft om te zien, dan zullen wij voor de macht en de majesteit daarvan gebogen hebben, in verootmoediging, in verbrokenheid van hart, in oprecht berouw. Want Heere, waar u heel compact en heel direct met die liefdeseis tot ons komt, u boven alles, en onze naaste als onszelf, de wet van het begin, dan hebben wij te erkennen en te belijden van nature geneigd te zijn tot alle kwaad. Geneigd te zijn u te haten en onze naaste te haten. En als dat de stand, de natuurlijke stand van zaken is, dan weet u, en wij zullen het zelf ook weten, of dat anders is geworden. Of er iets is in ons leven, iets gekomen is om u oprecht en hartelijk lief te hebben, te dienen, te eren en te vrezen, al de dagen van ons leven. Dan zullen wij ook gekomen zijn deze morgen met iets van verlangen in ons hart, zoals de dichter dat onnavolgbaar heeft vertolkt. Hoe branden mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En als wij door de genade die er in Christus Jezus is, en door de werking van uw Heilige Geest zo zijn gekomen, dan zult u ons zegenen. Dat laat u niet, dat laat u nooit ongezegend. En daar bidden wij u dan ook om die zegen, uw goddelijke zegen, uw hemelse zegen, en dat u ons zo genadig verlicht door de kracht en de werking van uw Heilige Geest, dat wij de schriften mogen verstaan, horen en verstaan met toepassing op onszelf. En wij door dat woord, in de kracht van uw Heilige Geest, en door de macht en de majesteit ervan meegenomen worden. En wij deze morgen mogen verkeren op deze eerste Adventszondag als onder een geopende hemel. U weet ook, Heere, onder welke zorgen, moeiten, vreugde, verdriet wij gebogen gaan. Wat wij thuis niet achter ons konden laten, maar wat ons neer kan drukken. Mozes heeft al verwoord dat het uitnemendste, dat het beste, dat het voortreffelijkste van dit leven moeite en verdriet is. En dat het snel wordt afgesneden en wij daarheen vliegen. En hij voegde er nog aan toe, wie kent de sterkte van uw toorn nadat gij te vrezen zijt. O, geef dan, Heere, dat wij dat alles mogen loslaten, dat wij er een ogenblik bovenuit getild mogen worden. Dan als ziekte of zorg ons deel is. U weet daarvan. Geef dan dat wij ook dat, als wij soms onderzoeken moeten ondergaan of uitslagen hebben gekregen, nagedaan onderzoek, dingen die een plaats moeten krijgen, dat wij mogen zien door uw genade en in een levend geloof op hem, door wiens lijden en sterven, door wiens gaan naar het kruis, ons genezing is geworden, wilt u ons daarin dan ook helpen en geven de overgave en de onderwerping aan u in stilheid en in vertrouwen. Wij bidden u voor allen die een lege plaats kennen in hun leven. weduwen, weduwnaren wezen? Wilt u helpen en bijstaan de weg heiligen en louteren, waar gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand zullen geven? Wij bidden u ook voor degenen die met ons niet kunnen samenkomen en die toch met ons verbonden zijn. Wilt u ook in de stilte van de huiskamer uw zegen niet onthouden, dat het woord doordringt, ook als wij op bed liggen of in onze stoel zitten en meeluisteren? Schenk ook daar de kracht en de werking van dat woord door de verlichting van uw Heilige Geest. En geef dat wij erdoor geraakt worden, zodat alles in ons leven ondersteboven gaat en wij niet eerder zullen rusten tot wij die rust in u, de Heere, gevonden hebben. In hem, uw geliefde Zoon, de alleenwijze God, de volkomen zaligmaker van volkomen zondaren. Wilt u in het bijzonder zijn, Heere, met mevrouw Verhoeven, die de komende dag geopereerd staat te worden? Wilt u met haar gaan, bij haar zijn en de middelen die worden aangewend genadig zegenen? Wees met al de ouderen in de gemeente. Gedenk aan de ouders die in deze kantelende tijd staan voor de opvoeding van hun kinderen. Wilt u hen daarin helpen als er zoveel krachten en machten manifest zijn en openbaar worden, eraan getrokken wordt? Geef toch dat de gezinnen gestempeld worden door de vreze Gods, de omgang met u wordt beoefend, in alle afhankelijkheid van u de kinderen worden voorgeleefd en ouders zichtbaar zijn tot op de Heer Jezus Christus. Wees daarom met onze jongeren, met onze kinderen. Geef ze een hartelijke en een oprechte lust om u, de Heere, te vrezen als het allerhoogste en eeuwige goed. Dan zult gij toch zelf een leidsman wezen en leren hoe ze wandelen moeten. Heere, wij bidden u, wilt u zijn met allen die u kennen, dienen en vrezen? Maar als wij vreemd zijn aan de zaken, omdat wij nooit geleerd hebben zaken met u te doen, dat er dan van die inkepingen komen in ons bestaan en wij stilgezet worden, tot inkeer komen en zeggen met de verloren zoon uit de gelijkenis: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dat er ook deze dag en deze morgen en in deze dienst vreugde zal zijn in de hemel over zondaren die tot bekering komen. Heere, wees zo genadig. Kom over de bergen van onze zonde en schuld heen. En regeer ons door uw geest, want onszelf regeren kunnen we niet meer. Wees ons zo genadig als wij de schriften lezen, openen en overdenken. Laat het zijn deze morgen, helder en klaar in betoning van geest en van kracht, opdat uw naam zal worden verheerlijkt, groot gemaakt, gedankt en geprezen, en dat zondaren in Christus Jezus geborgen, verheugd en van zorg ontslagen, u zullen roemen en dat u ons blijdschap geeft. Wij vragen het u uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing deze morgen vindt u in het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 17. Ik noem u dus Matteüs 1, vanaf vers 1 tot en met vers 17. En wij lezen daar het woord van God, aldus het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar en Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. En Aram gewoon Aminadab en Abinadab gewoon Naasson en Naasson gewoon Salmon. En Salmon gewoon Boos bij Rahab en Boos gewoon Obed bij Rut en Obed gewoon Jesse. En Jesse gewoon David de koning. En David de koning gewoon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam en Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Aza. En Aza gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Agas. En Agas gewoon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse. En Manasse gewon Amon. En Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud. En Abiud gewon Eliakim. En Eliakim gewon Azor. En Azor gewon Zadok. En Zadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Matan. En Matan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover gemeente de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in dit gedeelte. Matteüs 1 en daarvan het eerste vers. Matteüs 1, vers 1, wij zullen dat nog een keer lezen. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Mogen wij de collecten van harte in uw vervaardigheid aanbevelen voor de genoemde doeleinden. En wij gaan ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen van Psalm 65. En daarvan de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen. Geloften, dag bij dag, gij hoort hen die uw heil verwachten. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2. Gemeente, na de gang van het kerkelijke jaar zijn we weer gekomen bij de eerste Adventszondag. De tekst voor deze morgen is genomen uit een geslachtsregister. Dat is op het eerste gezicht niet direct boeiende lectuur. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat interessant vinden en die er een hobby van maken om hun voorgeslacht na te gaan en uit te pluizen. Die er ook voor in de archieven duiken en er ook nog wel oude doopboeken van de kerk op naslaan. En als ze daar mensen in tegenkomen die wat hebben betekend of die veel hebben betekend, dan zullen ze dat natuurlijk in geuren en kleuren vertellen. Als ze stuiten op namen en mensen die zich misdragen hebben, aan lager wal zijn geraakt of de familie te schande hebben gemaakt, dan zijn ze bepaald minder enthousiast. Nu staan er ook verschillende geslachtsregisters in de Bijbel. Maar als we ze tegenkomen, bijvoorbeeld bij de dagelijkse Bijbellezing persoonlijk of bij het lezen aan tafel in het gezin, dan slaan we die geslachtsregisters nogal eens een keer over. Want we vinden dat maar droog en dor en oppervlakkig. En er zit toch maar weinig stichting in, zeggen we dan. Maar al lijkt het dan een dorre opsomming van namen en van jaren, ze zijn toch niet zonder betekenis. Heel het menselijke geslacht, zou je kunnen zeggen, is als een boom waarvan de stam in veel takken uiteen gaat. Adam, de eerste mens, het hoofd van heel de mensheid, hij is de wortel van die boom. In de takken van het menselijk geslacht komt na de zondeval een onderscheid. In sommige woelt de zonde en de dood verder tot het einde toe. In andere spruit het leven uit dat in Christus is en dat Christus zelf is. Zo is het al direct aan het begin. Aan de ene kant is daar Kain en zijn nageslacht. Aan de andere kant Abel en na diens dood Set en zijn nageslacht. Daarvan lezen we van dat geslacht van Set, toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. En zo gaat het gemeente heel de geschiedenis door. Met de zondvloed gaat het geslacht van Kain ten onder en wat zich daarmee vermengd heeft, uit Set. Het leven dat God gaf in het geslacht van Set gaat verder in Noach. Maar ook uit Noach splitst het zich weer. En in Sem zet het zich voort dat uit God is het leven. Maar ook uit dat geslacht blijft er tenslotte één tak over, de andere tak verwelkt. Dan zijn we bij Abraham die geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Uit hem is Israël. Maar zelfs ook uit Abraham is niet alles een heilig zaad. De machtige tak van Ismaël gaat dwalen buiten het verbond. Net als later Esau uit het geslacht van Isaac. Van deze geslachten van Ismaël en Esau geeft de Bijbel een stamboom tot in verre generaties. Want die geslachten hebben invloed uitgeoefend in de geschiedenis op de kerk van God. De kerk is steeds weer met Ismaël in aanraking gekomen. En dat is doorgegaan tot op de dag van vandaag. Denk alleen maar aan de moslims. Volledig echter wordt die lijn doorgetrokken onder het volk van God. Daar is dan ook de uiterste zorg aan besteed. Want daar loopt de lijn van de belofte van God. Dat is de belofte van de Christus. De belofte aan Adam gegeven op de grens van het paradijs. De belofte van het vrouwenzaad. De geloofsbelijdenis verwoordt dat zo schitterend dat God daarmee Adam en Eva heeft getroost met die belofte, belovende hun zijn zoon te zullen geven. En dan zien we in de opeenvolgende geslachten de gangen van de koning. Matthäus noemt in de tekst in dat eerste vers de namen van David en van Abraham. En hij geeft hier aan het begin van zijn evangelie een volledig bewijs dat Jezus Christus diegene is die al de eeuwen door is verwacht. Verwacht is door de vaderen. En dat Jezus Christus stamt uit het geslacht van Abraham en vervolgens uit de linie van koning David. Het is dus de Heere die door de geslachten heen zijn raad volvoert en zijn heil uitwerkt. Hij is het, zegt Matthäus. Want de evangelist, hij wil zijn volksgenoten ervan overtuigen dat Jezus van Nazareth de Christus is, de gezalfde Gods, de Messias. En daarom begint hij met Abraham, de stamvader. Matthäus laat de Joden de gouden draad zien van de genade die loopt van Abraham over Juda en David. Die draad die uitmondt in Jezus Christus. God gedenkt aan zijn verbond. Het verbond met Abraham, zijn vriend. Hij heeft de troon van David teniet gedaan. Matthäus, hij zegt in vers 18, de geboorte van Jezus Christus nu was aldus. En hij gebruikt hiervoor dat woord de geboorte. Het woord Genesis, wording, betekent dat. En goed verstaan wil dat in de eerste plaats zeggen dat dit woord in één ogenblik ontsluit alles wat bij Mozes, bij de profeten en in de psalmen van hem wordt gezegd. De geboorte, de wording van Jezus Christus nu was aldus. En dat worden van Jezus Christus, dat betekent in de tweede plaats ook dat hij die van eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest één enig God is, ingaat in dat zondige mensengeslacht. Dat hij die eeuwig is, ingaat in de sterfelijkheid van mensen die de dood hebben verdiend en het oordeel waardig zijn. Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En zo gaat Christus de weg banen tot verlossing en wil Matthäus hem verkondigen, geboren uit een geslacht van zondaren, geboren in onze lage staat. Nu hoor ik iemand zeggen, is dat zo? Wat moet je denken van Abraham? Moet je dan zeggen een lage staat? De heddesvorst, de vader van de gelovigen? En wat te denken van David, de koning? Hij bracht het land dan toch maar tot grote bloei. En volgt daar bovendien ook niet Salomo op, die in dit verband ook nog genoemd wordt? De vredevorst die regeert van zee tot zee en van de rivieren tot aan de einden van de aarde. Nou, met zo'n geslachtsregister kan de Heer Jezus toch wel voor de dag komen. En hij hoeft zich bepaald niet voor zijn afkomst te schamen. In geen geval. Er valt nog wel wat eer te behalen, herdersvorsten en koningen. Maar dan moet u toch even wachten. We moeten wel wat dieper toezien. En dat is zonder meer ontdekkend. Was het niet Jesaja, de knecht des Heren, de evangelist van het oude verbond, die van hem zei, geen gedaante, geen heerlijkheid? Dat is een markant woord. Het is een lijdenswoord wat ook valt over dit geslachtsregister. Dan blijkt dat er met die afkomst niet valt te pronken. Het menselijke in dit boek van de wording van Jezus Christus, in dit geslachtsregister, is dermate zwart dat de stralen van licht die even oplichten, à la minuut verduisteren. Want u leest inderdaad van Abraham. U leest van Jacob en van zijn huis. U leest van Juda. En klonk het niet op zijn sterfbed? Het sterfbed van Jacob. Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. En wat lezen we dan in vers 3? En Juda gewon Fares bij Zara en Zara bij Tamar. U kent de geschiedenis van deze vrouw. U kunt dat lezen in Genesis 38. En wie heeft bij het lezen van dat hoofdstuk niet wel eens zijn hoofd geschud? Een wereld van onreinheid komt er ons in tegen. Tamar, de schoondochter van Juda, die haar schoonvader verleidt. En u leest hier ook van David, de koning, zijn troon zal zijn tot in eeuwigheid. En wat lees ik in vers 6? David, de koning, gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest, Bathseba. En is het geen herinnering aan moord en overspel die deze David op zijn geweten had? Juda, David, we lezen in dit boek van de geslachten, ze komen en ze gaan. Het is een heerlijke belijdenis van de trouw van God. Zijn goedertierenheid is van geslacht tot geslacht. Maar er staan ook namen in die het vlees bepaald niet strelen. Namen die de fariseer en de eigen gerechtige Jood liever niet vermeld zag, waarmee ze niet voor de dag kunnen komen. We horen hier niets van Sarah en niet van Rebecca. Ze genieten niet de eer in dit geslachtsregister vermeld te worden. Wel de vrouwen, de namen van de vrouwen die we al noemden, Tamar en Bathseba. En dan zijn we er nog niet. Want Matthäus noemt in vers 5 ook nog Rahab. U kent toch ook haar wel? Zeker, zij is van de dood tot het leven gekomen, opgewekt uit haar geestelijke dood. Ze heeft de eeuwige ontfermer hartelijk en oprecht lief gekregen, hem die haar had opgezocht. Zij vreest de God van de hemel. Maar tot in het Nieuwe Testament toe wordt ze Rahab de hoer genoemd. En in datzelfde vers treffen we ook nog de naam van Rut aan. Ze kleeft haar schoonmoeder aan. Het is de vrouw van die schitterende geloofsbelijdenis. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En ze staat er als een lichtend voorbeeld van liefdebetoon met betrekking tot haar schoonmoeder. Het mag alle schaduwen van haar afkomst verdrijven, maar ze is en ze blijft een vrouw uit Moab, uit het heidense Moab. Vier vrouwen dus, uit de geschiedenis van het volk van God. Is dat nu iets waarmee je voor de dag kunt komen? Met deze stammoeders, want dat zijn het, stammoeders van de Heer Jezus. Dit is het boek van zijn geslacht. Wat een familie. Uit zulke vrouwen is de heilige linie gebouwd. Had Matthäus er niet beter aan gedaan dit toch maar te verzwijgen? Zoals bijvoorbeeld die man uit de geschiedenis van ons land, Johan van Oldenbarneveld. De man die als raadpensionaris een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van ons land. Hij was de tegenvoeter, de grote tegenvoeter van prins Maurits. En van Oldenbarneveld was van lage twijfelachtige afkomst en heeft heel zijn leven letterlijk alles in het werk gesteld om dat anders te doen lijken. Hij heeft geprobeerd zijn afkomst op te poetsen en het te doen laten voorkomen dat hij van adellijke afkomst was. Had Matthäus dat ook niet beter kunnen doen misschien? Deze bladzijde uit het boek van Israël maar weg te laten, zondaressen, hoeren, een heidense. En als het dan zo nodig moest, had hij zich dan niet beter tot de naam van de mannen kunnen beperken? Die eerste bladzijde uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, oogt wel somber, nietwaar? Daar komt nog wat bij. Want er wordt wel gesproken van David, maar ik lees in vers 16, en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke is geboren Jezus, gezegd Christus. Dus wanneer Matthäus zijn evangelie schrijft, dan is er niet meer veel over van de glans van dat koningshuis van David. Niet meer dan een afgehouwen tronk van Isaï. Dan is de hut van David vervallen. En u kunt dus zomaar de dalende lijn aflezen. Het verval van het koningschap. Als Davids grote zoon geboren wordt, dan gebeurt dat uit een heel eenvoudig meisje uit Nazareth, in wie niemand de vroegere glorie van David kan herkennen. Nee, ze is niet met een prins, maar met een timmerman getrouwd. Al met al is er dus geen geslachtsregister waar wij mensen graag mee voor de dag komen. En de mensen die zichzelf rechtvaardig verklaren en praten, die kunnen zich wel ergeren aan zo'n lijn. Want er valt niet zoveel eer mee te behalen. Maar waarom doet Matthäus dit dan? De evangelieschrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, laat nadrukkelijk zien uit welk zondig mensengeslacht de Christus is voortgekomen. Ik zei u al, hij schrijft zijn evangelie in de eerste plaats voor de Joden. Zij waren het zaad van Abraham en Gods eigen volk, en dat wilden ze weten ook. Daar gingen ze prat op. Mensen die bij zichzelf dachten rechtvaardig te zijn. Mensen die zich graag voordeden en voordoen als vrome mensen. En mensen die zich ergeren aan zo'n lijn en die met zo'n geslachtsregister niet zo graag voor de dag komen, die liever niet aan hun afkomst herinnerd worden, zoals Johan van Oldenbarneveld. Mensen die zich beroemen op hun uiterlijke voorrechten, op wat zij gepresteerd en gedaan hebben. En dat wil Matthäus nou die mensen doen, en dat wil hij ook ons laten zien. Die eigendunk en die eigen gerechtigheid, die wil hij neerwerpen. En het is alsof hij zegt, kijk nou eens naar je eigen geschiedenis. Die kun je niet veranderen. Jullie geschiedenis laat veel meer dan één schandvlek zien. In dat geslacht is de gruwel van de ontucht. In dat geslacht is vreemd bloed. Daarin staan Tamar en Rachab. Daarin staan Rut en Bathseba. Nee, dit boek, dit geslachtsregister is geen boek van menselijke grootheid en van menselijke eer, maar van menselijke zonde en van menselijke zwakheid. En die lijn van Christus loopt wel over hoogten als Moria, waar Abraham zijn zoon Isaac offerde, door dat geloof geloofde dat hij hem als uit de doden terug zou krijgen. Maar daar loopt ook de lijn van de diepte, van heel donkere diepten. Daar is wel de lijn die gaat over de hoogten van Sion. Maar die lijn loopt ook door de diepten van verval. En dat is voor verootmoedigde harten, die voor Gods woord beven, een ontzaglijk rijke vertroosting. Want Matthäus, hij wil nu aan de andere kant juist des te nadrukkelijker de komst van de Heer Jezus schilderen. Het is immers het boek van het geslacht van Jezus Christus. Christus die van hele hoge afkomst was. God uit God belijden wij met Nicea, de geloofsbelijdenis. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Christus die mens is geworden. Christus die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft ons verdorven en schandelijk vlees aangenomen. En daarom staan deze namen hier op de voorgrond in het evangelie. Matthäus laat het door dit geslachtsregister heen zien. Hoe het is gegaan door enkel onmogelijkheid. Door de donkere en door de duistere diepten van de zonde en de schuld van de mens. Het eeuwige woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is de grote verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Hij is ingegaan in de verwording van de mens. Hij daalt neer in de geschiedenis van ons geslacht. Een geschiedenis die in al onze levensboeken de donkere bladzijden van onze ongerechtigheden en waarin alle mensen hun eigen geschiedenis terugvinden. De geschiedenis van het gevallen kind van Adam, die de toorn en het oordeel van God heeft verdiend en die voor God niet kan bestaan, die hier aan zijn afkomst wordt herinnerd. Dat zegt ons de wording van Jezus Christus. Dat zegt ons Bethlehem. Dat zegt ons de kribbe. Dat zeggen ons de doeken. Het kind als onze een. Christus die zich niet geschaamd heeft om zijn broeders te noemen. Die ingeschreven wilde worden in zo'n geslacht. Een geslacht van zondaren, van goddelozen. Een geslacht waarvan niemand rechtvaardig is. Ook niet één, zegt Paulus. Niemand die verstandig is. Niemand die God zoekt. Een geslacht waartoe ook wij behoren. U en jij en ik. In zonden ontvangen en geboren. Kinderen des toorns. Hij moest beginnen waar wij beginnen. En daarom is hij uit Maria geboren door de overschaduwing van de Heilige Geest. En daarom zijn die namen Rahab, Tamar, Bathseba, Rut niet zo vreemd in dit register. En ook niet die neergaande lijn van het koningshuis. Het is de menselijke lijn. Het is de donkere lijn. Een lijn die ons met diepe, diepe ootmoed moet vervullen. Wij hebben dit te leren. Dat wij in onszelf en van onszelf, in het wezen van de zaak, geen andere mensen zijn. Dat wij voor God schuldig staan. En dat wij met heel de wereld voor God verdoemelijk zijn. Want schreef Matthäus zijn evangelie voor de Joden van zijn dagen, eigengerechtige mensen. Ik vraag u of dat geslacht inmiddels is uitgestorven. En die vraag stellen is haar beantwoorden. En ik vraag u maar eenvoudig of u gaandeweg uw eigen naam al hebt ontdekt in dit geslachtsregister. Want wij hoeven ons niet boven Tamar, boven Rahab, boven Rut, boven Bathseba, boven Maria te verheffen. Juist als we onze naam ontdekken, onze schuld, die smet, die zwarte vlek in dit boek van ons geslacht. Ja, juist dan ligt het evangelie op als werkelijk goede en blijde boodschap. Dan zien we hier die goddelijke lijn dwars door alle verzet, eigendunk, afval, zonde, eigen gerechtigheid heen. Dat is de Heere, dat is zijn werk. Zijn eigen werk, waartoe wij niet in staat waren en in staat zijn, wat bij ons mensen onmogelijk, volstrekt onmogelijk is, dat heeft God gedaan. Hoe dan? In het zenden van zijn Zoon, zijn enige, zijn veelgeliefde, in wie hij al zijn welbehagen had. Omdat God met innerlijke ontferming bewogen was. Daarom heeft hij de middelaar gegeven. En de middelaar, hij had gezegd, Vader, ik zal borg zijn. De middelaar, hij liet zich zenden. De middelaar gaf zichzelf, hij gaf zichzelf over. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En van dat woord van Paulus hebt u hier de evangelische beschrijving in dit boek van het geslacht van Jezus Christus. Het tekent het werk van de verlossing en van de bevrijding, eerst als een werk dat verricht wordt in de diepten van onze ellende, verlorenheid en schuld, Christus, die daar is ingegaan. Maar het verkondigt ons tegelijk dat de zonden van Juda en van David en de heidense afkomst van Tamar en van Rut, dat de zwarte bladzijden van Rahab en Bathseba geen verhindering zijn en geen belemmering zijn voor hem om zijn spoor te trekken. Het spoor van de verlossing te trekken. Die weg door te trekken en de komst van de zaligmaker voor te bereiden door alle eeuwen heen. Dat licht schijnt in de duisternis. Dat is het leven midden in de dood. Dat is Christus. Hij is het licht der wereld. Hij is de opstanding en het leven. Hij is gekomen en is in die duisternis ingegaan. Hij is ingegaan, zegt Matthäus hier in zijn evangelie, in die verlorenheid. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hij heeft die vloek gedragen, volkomen, van het begin van zijn leven tot het einde ervan. Hij is gegaan naar het kruis Golgotha. Aangrijpend 3 uur durende duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is gestorven, hij is ingegaan in de nood en in de dood van het menselijk geslacht. Om mensen, zondaren, te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Uit de dood tot het leven, zoals Tamar, zoals Rahab, zoals Rut, zoals Bathseba. En gemeente, wanneer nu deze boodschap voor ons opengaat en openbloeit. En de Heilige Geest ons trekt binnen de toepassing van Christus. Als hij de schuld openlegt, dan is dat bepaald niet aangenaam voor het vlees. Bepaald te worden bij onze afkomst, streelt het vlees niet. Maar als de Heere daar een boekje over open doet, dan doet hij u en jou buigen. Ootmoedig, met berouw en eerlijke schuldbelijdenis. Dan niet de eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van Christus in het evangelie geopenbaard. Wat van de geest is, heeft hem gerechtvaardigd. Wat vlees is, wil zichzelf rechtvaardigen. Ik heb, en ik ben, en ik doe, en ik dank u dat ik niet ben als. U herkent dat? Maar de Heere zegt, leg af die hoogmoed. Die hoogmoed waarmee u zich tegen mij handhaaft. Verlies het eens. Verlies ook die laatste strohalm van eigen gerechtigheid, waarmee u zich altijd weer op de been denkt te kunnen houden. Verlies het eens en laat eens varen dat masker van vroomheid, van heiligheid, van godzalige wandel in eigen oog of in het oog van de mensen. In dat altijd maar weer gebogen gaan staan over onszelf. Maar niet in mijn oog. Beleid u niet half en half, maar dat u helemaal en volstrekt mens bent. Vlees, vleeselijk. En bedenk het eens dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. En gelooft mijn woord, zegt God, zoals ik u genadig wil zijn. Geef u aan mijn woord van genade over, zonder enige reserve. Erken mijn Christus, en in hem alleen zal uw heil en uw leven en uw vrede zijn. En wees dan hiervan overtuigd, dat dit een boek is vol, vol heerlijke rijkdom en troost. Ja, dan is er wel droefheid. Maar door die tranen heen is er intense vreugde. Dan zijn er weer vreugdetranen. Want dan, ja dan pas is het echt feest in de ziel. Om door het geloof, wat God de Heilige Geest werkt door de verkondiging van zijn evangelie, om door het geloof dat waar is, dat echt is, dat zaligmakend is te zeggen, te belijden en het te beleven. Mijn schuld, zijn schuld. Mijn straf, zijn straf. Mijn vloek, zijn vloek. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. Zijn dood, mijn leven. Het boek van het geslacht van Jezus Christus verkondigt dat God ons aller ongerechtigheid op hem heeft doen aanlopen. Het verkondigt ons dat er voor zondaren, voor goddelozen, redding is en behoud. Dat er is voor grote zondaren. Dat er is voor de grootste der zondaren. Bij hem zijn toch welkom alle vermoeiden en beladen. Bij hem zijn toch welkom allen die, net als Juda, als David, als Tamar, als Rahab, als Rut, als Batseba, voor God niet kunnen bestaan. U bent welkom. Zijn naam is Jezus. Zaligmaker. Zaligmaker van zondaren. Bij hem zijn mensen welkom, zo verloren als ze maar zijn, zo onbekwaam als ze maar zijn. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn naam is Christus, gezalfde, Messias. Hij is het die als profeet de verlossing verkondigt. Hij is het die als priester verlossing heeft verworven. Hij is het die als koning zijn kerk regeert. Hij wil ook nu Jezus de Christus zijn voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, mensen die ziek zijn, mensen die alles, letterlijk alles verzondigd hebben. Hij laat het weten waarom hij kwam en waarom hij zo kwam. Al de beloften Gods zijn in hem vervuld. Van Genesis 3, wat ik al aanhaalde tot en met Johannes 3, is die brede heerbaan getrokken dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, overgegeven heeft, tot in de meest smadelijke en meest bittere dood. Al de profetieën vinden in hem hun werkelijkheid. God maakt zijn woord waar, ondanks al de zonden van het menselijke geslacht, ondanks het woeden van de vijand, volbrengt hij zijn raad en zijn welbehagen. Nu is er verlossing voor al zijn volk. Dit is het evangelie van Jezus boek. Het werd in de dagen van zijn omwandeling op aarde verstaan. Nee, niet door iedereen, maar wel door zijn armen en ellendigen. Want ze hebben het uitgeroepen. Jezus, gij zonen David, ontferm u over ons. En ze hebben in Jezus gezien de vervulling van de beloften van God. En de man die dit evangelie heeft geschreven, Levi, die werd door hem uit het tolhuis gehaald. En hij moest bij Zacchaeus in zijn huis zijn. Hij at, wat een ergernis voor het vrome Israël. Hij at met tollenaren en zondaren. Dat deed hij. Al noemden ze hem vervolgens een vraat en een wijnzuiper. Maar hij liet het licht schijnen in de duisternis van hun bestaan. En genas de mensen die zwart en die zwoel waren vanwege de zonde. Hij roept ze. Hij trok ze. Hij genas ze. Hij schonk ze bevrijding, heil en leven en vrede. En dat doet hij nog. Daartoe laat hij vanmorgen zijn woord uitgaan. Niet als een mededeling van een aangebrachte stand van zaken. Maar hij zegt en hij verkondigt: dit heil die in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven en een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. In Christus, in hem, kwam in de diepste vernedering de Verlosser. Hij die arm werd daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Het is de verkondiging dat alles wat de mens nog doet aan deze Christus niet anders is dan zijn hart, dan zijn haat, dan zijn vijandschap openbaren tegen deze onuitspreekbaar grote gave van God. Tenzij de Heer ons de rijkdom van deze verborgenheid doet verstaan in een waarachtig en levend geloof. Christus, Hij is de zaligmaker, de enige, de volkomen zaligmaker. En een andere zaligmaker is er niet. De zoon van David, de zoon van Abraham. Nee, mocht u het nog steeds denken, van ons komt er niets in aanmerking. En van ons doet het niets mee. Helemaal niets. De zoon van David, de zoon van Abraham. God heeft gedacht aan zijn genade. God heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het is wonderlijk dat het heil niet tot Israël beperkt is gebleven. De Heere zij daar eeuwen voor gedankt. Daar eindigt Matthäus dit evangelie mee. Dat het evangelie verkondigd moet worden. Dat het de grenzen over zal gaan. Het moet verkondigd worden aan alle creaturen. Daarom is het ook hier gekomen. Ook in deze lage landen bij de zee. De verkondiging van Christus en die gekruisigd. Zo eenzijdig als het maar kan. De gekomen en komende zaligmaker. Wereldwijd moet dat uitgedragen worden. In dit boek van het geslacht van Jezus Christus is dan ook een heerlijke symboliek. Daarin staan Joden en Heidenen. Een Canaanitische Tamar. Een Moabitische Rut. Een vrouw uit Jericho. Rachab. En God zelf heeft hen doen bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. Stammoeders van Jezus mochten ze zelfs zijn. En God zij geloofd en geprezen. Uit alle naties, uit alle tongen staan de namen in het boek van Christus. Hij gaat door tot op zijn dag, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Hij leert ons eigen levensboek spellen, als een boek van duisternis. Het boek wat begint met die zwarte bladzijde, in zonde ontvangen en geboren. Dit leven niet anders dan een gestadige dood, maar ook als een boek waarin de geest van Jezus Christus schrijft, de stralendste, de heerlijkste, de schitterendste beloften, de bladzijden van het leven in Christus. Van het leven van de vrede en van de vreugde. Dat deel van uw boek maakt u zelf niet. Dat doet God. Dat doet God alleen. We komen eraan. We mogen erin delen. Als wij toekijken hoe God alleen dat doet. Hoe God alleen zijn spoor trekt. Die oude vissers in Katwijk zeiden daar vroeger, daar valt een mens schoontjes buiten. En dat is waar tot op de dag van vandaag. Hij trekt het spoor. De Heilige Geest trekt het spoor van de genade. Dwars door alle zonde, zondigheid, weerbarstigheid, ongeloof heen. Het tweede deel van het boek wat God schrijft is dat. Dat richt op. Dat geneest. Dat bevrijdt en redt. Er wordt dit boek van Jezus Christus gesproken over dat heil. In hem alleen. En nou kunt u misschien denken, ja, ik ben toch geen Tamar en ik ben geen Batseba en ik ben geen David. Het is in mijn leven nooit gekomen tot grote en uitbrekende zonden. Dank uw God ervoor. Maar wees er dan wel van overtuigd dat u letterlijk tot alle kwaad geneigd bent. En ik zeg nog maar een keer, wij hoeven ons daar ook vandaag niet boven te verheffen in onze zogenaamd hoogverlichte tijd. Nee, nee. Dit boek van Jezus Christus wordt het boek van uw en jouw zaligheid. Als u zich met heel uw hart tot hem bekeert. Eens en telkens weer opnieuw. Elke dag. Want de schijn is hier volmaakt ontoereikend. De schijn bedriegt. Altijd. Dan blijft de toren van God op ons. Alleen dan bent u zalig. Alleen dan wordt u zalig. Als Jezus uw en jouw zaligmaker is. En wij zijn eigendom zijn. In leven en in sterven. Ja, dan zult u zijn naam belijden. Dan zult u hem het dankoffer van uw leven wijden. Voor hem die meer dan overwinnaar is. En u zult voor hem strijden. En overwinnen. Gemeente, wat een evangelie. Heerlijker, rijker, voller is er niet. En verblijdt u dan daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Geschreven in het boek des levens. Geschreven in het boek van het Lam. Geloofd zij God. Amen. Wij zingen van Psalm 79 en daarvan het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. 79 vers 7. Laat ons gemeente danken en bidden. Heren, we zeggen uw naam hartelijk en ontmoeten dank voor uw woord en getuigenis. De verkondiging daarvan. Het hanteren van de sleutelmacht van het Koninkrijk der Hemelen. Ook deze morgen. En wij naar dit gehoorde evangelie geoordeeld zullen worden, beide in dit en in het toekomende leven. Zo verwoordde het troostboek van de kerk, de Heidelberger Catechismus. En dat mogen wij geloven. En daarom, Heer, is die vraag voor ons zo onontkoombaar. Nu wij bepaald werden bij onze afkomst. En bepaald werden bij hem die die weg is gegaan. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Geef ons geen rust. voordat wij die rust gevonden hebben in Hem, de grote rustaanbrenger, de volkomen zaligmaker, Jezus Christus. Wij bidden ootmoedig van U, laat de verkondiging hier gezegend worden. En daarom dragen wij de mannenbroeders van de kerkenraad aan U op, de dominee en zijn gezin. Wilt U aan hen denken in gunst en genade en geef dat ze doorgloeid mogen zijn van de liefde van Christus. En dat de schrik van U de Heere en zal dringen. En dat ze helemaal doorzichtig zullen zijn tot op de Heer Jezus Christus. En in hun dienen wel wat profetisch en wel wat priesterlijks en ook wel wat koninklijk zullen hebben om dit volk te weiden in de grazige weiden van Uw woord. Wij dragen het geheel van het kerkelijke leven aan U op en bidden U om Uw ontferming, om Uw heil, om Uw zegen daarover, meerdere vergaderingen, de opleiding, de studenten, de docenten. Wij bidden U voor het werk van zending en evangelisatie, het werk onder de jongeren. Wij dragen land en volk over ten vorstenhuis aan U op. Alle kerken in dit land en in heel deze wereld en bidden in het bijzonder voor de kerk in de verdrukking. De kerk uit Israël en de volkeren. Heere, geef ook aan de beminden om het volk Israël, waar het deksel op hun hart ligt, op hun ogen ligt, dat deksel ervan wordt afgenomen en dat ze komen tot de kennis van die ene naam die er onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Wilt U met dat volk zijn, Heere, ook in de tijd, in deze tijd van oplopende spanningen, al zal Israël altijd weer een lastige steen zijn, Jeruzalem voor alle volkeren, maar ook de volkeren daaromheen dragen we aan U op. Wij bidden U in het bijzonder ook voor de kerk in de verdrukking. Heere, wilt U geven dat waar voorgangers zitten bij een kerk die afgebrand is, waar mensen, waar gemeenteleden, voorgangers in de gevangenis zitten, waar landen zijn die volstrekt gesloten zijn voor het evangelie van U en mensen niet in het openbaar samen kunnen en mogen komen, wilt U bij hen zijn en met hen zijn. En zo nabij zijn dat ze mogen volharden tot het einde. En dat ook vanuit de gevangenissen en ook bij de puinhopen van huizen en van kerken vanwege het belijden van Uw naam gezongen mag worden. De lof die betamelijk is. En wilt U hen zo nabij zijn, Heere, dat ze mogen zeggen en mogen zingen. Gij maakt eer lang mijn levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Wij bidden U of U met ons mee wilt gaan. Als wij ook deze middag weer op een samen te komen, geef ons daarin dan de trouw en het verlangen en het gebed om de krachtige visitatie van Uw Heilige Geest. Hoor zo ons gebed, vergeef ons onze zonden, neem onze dankzegging aan door Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Psalm 89 is onze slotzang, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89, het 15e vers. Thank you. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.